En onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 135 en daarvan de eerste vijf versen. Psalm 135, de eerste vijf versen. Matthäuslezing voor deze morgen kunt u vinden in het Oude Testament, in Gods onheilig en onfeilbaar woord, in 1 Samuel en daarvan het tweede hoofdstuk, 1 Samuel 2, doch vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heilig, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstmaagd, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naaste een huis, gij zult niet begeren uw naaste een vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat uw naaste is. We noemden nu de schriftlezing uit 1 Samuel 2. Toen bad Hanna en zeide: mijn hart springt op van vreugde in de Heere, mijn horen is verhoogd in de Heere, mijn mond is wijd open gedaan over mijn vijanden, want ik verheug mij in uw heil. Er is niemand heilig gelijk de Heere, want er is niemand dan hij, dan gij, en er is geen rotssteen gelijk onze God. Maakt het niet te veel dat gij hoog, hoog zult spreken, dat iets hards uit uw mond zou gaan, want de Heere is een God der wetenschappen en zijn daden zijn gerecht gedaan. De boog der sterken is gebroken en die struikelden zijn met sterkte omgord. En die verzadigd waren hebben zich verhuurd om brood, en die hongerig waren zijn het niet meer. Totdat de onvruchtbare 7 heeft gebaard en die vele kinderen had krachteloos is geworden. De Heere doodt en maakt levend, hij doet ter helle nederdalen en doet wederuit opkomen. De Heere maakt arm en maakt rijk, hij vernedert ook verhoogt hij. Hij verheft de geringen uit het stof en de nooddruftigen verhoogt hij uit de drek om te doen zitten bij vorsten. Dat hij hen de stoel der ere doet beërven, want de grondvesten des aardrijks zijn des Heren, en hij heeft de wereld daarop gezet. Hij zal de voeten zijner gunstgenoten bewaren, maar de goddelozen zullen zwijgen in de duisternis, want een man vermag niet door kracht. Die met den Heren twisten zullen verpletterd worden, hij zal in den hemel over en donderen. De Heere zal de einden der aarde richten en zal zijn koning sterkte geven en de horen zijns gezalfden verhogen. Daarna ging Elkanen naar Rama in zijn huis, maar de jongeling was den Heere dienende voor het aangezicht van de priester Eli. Doch de zonen van Eli waren kinderen Belials en zij kenden de Heere niet, want de wijze der priesters met het volk was dat wanneer iemand een offer aan de offer des priesters jongen kwam, terwijl het vlees kookte met een drietandige krauwel in zijn hand, en sloeg in de tijl of in de ketel of in de pan of in de pot, al wat de krauwel optrok, dat nam de priester voor zich. Alzo deed zij aan al de Israëlieten die daar te Silo kwamen. En ook eer zij het vet aanstaken, kwam des priesters jongen en zeide tot de man die offerde: geef dat vlees om te braden voor de priester, want hij zal geen gekookt vlees van u nemen, maar rauw. En wanneer nu die man tot hem zeide: zij zullen dat vet als heden ganselijk aansteken, zo neem dan voor uw gelijk het uw ziel lusten zal. Zo zeide hij tot hem: nu zult gij het immers geven, en zo niet, ik zal het met geweld nemen. Alzo was de zonde deze jongelingen zeer groot voor het aangezicht des Heren, want de lieden verachten het spijsoffer des Heren. Doch Samuel diende voor het aangezicht des Heren, zijnde een jongeling, om God met een linnen lijfrok. En zijn moeder maakte hem een kleine rok en bracht hem dien van jaar tot jaar als zij opkwam met haar man om het jaarlijkse offer te offeren. En Eli zegende Elkana en zijn huisvrouw en zeide: de Heere geve u zaad uit deze vrouw voor de bede die zij de Heere afgebeden heeft. En zij gingen naar zijn plaats. Want de Heere bezocht Hanna en zij werd bevrucht en baarde 3 zonen en 2 dochters. En de jongeling Samuel werd groot bij den Heere. Doch Eli was oud, zeer oud, en hoorde al wat zijn zonen aan Israël deden. En dat zij sliepen bij de vrouwen die met hopen samenkwamen aan de deur van de tent der samenkomst. En hij zeide tot hem: waarom doet gij zulke dingen, dat ik deze uw boze stukken hoor van dit ganse volk? Niet mijn zonen, want dit is geen goed gerucht dat ik hoor. Gij maakt dat het volk des Heren overtreedt. En wanneer een mens tegen een mens zondigt, zo zullen de goden hem oordelen. Maar wanneer een mens tegen de Heren zondigt, wie zal voor hem bidden? Doch zij hoorden de stem huns vaders niet, want de Heren wilden hen doden. En de jongeling Samuel nam toe en werd groot en aangenaam, beide bij den Heren en ook bij de mensen. En er kwam een man Gods tot Eli en zeide tot hem: zo zegt de Heere, heb ik mij niet klaarlijk geopenbaard aan het huis uw vaders, toen zij in Egypte waren in het huis van Farao? En ik heb hem uit alle stammen Israëls mij ten priester verkoren, om te offeren op mijn altaar, om het reukwerk aan te steken, om den efod voor mijn aangezicht te dragen. En heb aan het huis uw vaders gegeven al de vuuroffers der kinderen Israëls. En waarom slaat gij lieden achteruit tegen mijn slachtoffer en tegen mijn spijsoffer, het welk ik geboden heb in de woning? Eert uw zonen meer dan mij, dat gij lieden u mest van het voornaamste van alle spijsoffer, van alle spijsoffers van mijn volk Israël? Daarom spreekt de Heere God, de God van Israël: ik had wel klaarlijk gezegd, uw huis en uw vaders huis zouden voor mijn aangezicht wandelen tot in eeuwigheid. Maar nu spreekt de Heere, dat zij verre van mij. Want die mij eren, die zal ik eren. Maar die mij versmaden, die zullen licht geacht worden. En zie, de dagen komen dat ik uw arm zal afhouden en de arm van uw vaders huis, dat er geen oud man in uw huis wezen zal. En gij zult aanschouwen de benauwdheid der woning Gods in plaats van al het goede dat hij Israël zou gedaan hebben. En er zal te genen dagen een oud man in uw huis zijn. Doch de man die ik u niet zal uitroeien van mijn altaar zou zijn om uw ogen te verteren en om uw ziel te bedroeven. En al de menigte des huizes zal sterven, mannen geworden zijnde. En dit nu zal een teken zijn, het welk over uw beide zonen, over Hofni en Pinhas, komen zal. Op één dag zullen zij beide sterven. En ik zal mij een getrouwde priester verwekken, die zal het doen gelijk als in mijn hart en in mijn ziel zijn zal. Die zal ik een bestendig huis bouwen, en hij zal altijd voor het aangezicht mijns gezalfde wandelen. En het zal geschieden dat al wie van uw huis zal overig zijn, zal komen om zich voor hem neder te buigen voor een stukje geld en een bol brood, en zal zeggen: neem mij toch aan tot enige priesterlijke bediening, dat ik een bete broods mogen eten. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij zijt groot en zeer te prijzen. Want gij doet 1000 wonderen heen, ja, gij zijt God en gij alleen. O Heere, dat we ook deze dag mochten beseffen waartoe we hier samengekomen zijn. Het is om rondom uw eeuwig blijvend getuigenis te horen. Of is het uit gewoonte dat we opgekomen zijn uit bijgelovigheid? O Heere, dat we het mochten verstaan, dat we hier alleen als behoeftigen kunnen zitten, want gij zijt degene die dient. Wij dienen geen mensen, Heere, gij dient mensen, want gij zijt niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, want gij hebt niet nodig om van mensenhanden gediend te worden als een behoevende, want gij zijt de volzalige in uzelf. Niet nodig om van enig mensenkind gediend te worden, Heere, dat we het is zouden mogen verstaan. Dat gij al uw eer en roem en heerlijkheid op Christus gelegd heeft, op het Lam Gods, dat de zonde der wereld weggedragen heeft in een zee van eeuwige vergetelheid. En daarvan de toepassing kan alleen wezen als we zulke wereld hebben ingeleefd, zulke afvallige wereld, dat wij des strafwaardig zijn openbaar gekomen, helwaardig, o Heere, want de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Maar dat is een openbaring die kunt gij alleen schenken in die uren des gerichts, in die uren waar de mens het leven moet verliezen. Wat zou het toch een gelukkige dag zijn, Heere, als we deze dag ons leven mochten verliezen om het in Christus terug te ontvangen als een nieuw schepsel. O, mocht gij daartoe de prediking gebruiken, mocht gij daartoe uw woord openen, mocht gij daartoe de schriften openen, geef ons verstand met goddelijk licht bestraald, opdat we de volle raad Gods zouden prediken, zoals we dat ook hebben opgelezen uit de mond van Hanna, ja, uit de mond des Heilige Geestes, hoe heerlijk zij heeft gesproken van haar God en zaligmaker. Hoe zij daarop gehoopt heeft op die enige naam onder de hemel gegeven door welke wij moeten zalig worden. O Heere, dat wij ook deze dag mochten ontvangen dat ware zaligmakende geloof. In een omstandigheid die geen mens verkiest. Want de mens wil wel geloven, o Heere, maar hij wil niet alles verliezen. Hij wil dat er allemaal bijhouden. O Heere, als u het niet zou doen, dan zou geen mens zalig worden. Mocht gij daartoe uw woord zegenen. Gedenk de zieken, de zwakken, de eenzame, de zoveel leed en beproefde, o Heere, dat al de beslommeringen en al de wederwaardigheden, dat die mogen leiden tot de kennis van Christus. Dat wij de middelen zouden waarnemen en niet verachten, lieve Heere. Dat gij die middelen kwam te zegenen, uw heilig en onfeilbaar woord. Dat aller gezagheppende woord wat in onze dagen zo grof wordt aangevallen van binnenuit. Door de meest subtiele beweringen die daar komen van degene die zeggen dat ze Joden zijn. Maar gij zegt ze zijn het niet, ze zijn het niet. Geloof ze niet. Och Heere, houd ons bij uw eeuwig blijvend getuigenis. Dat eeuwig zeker is en slechte wijsheid leren wil. We bidden het u in Jezus' naam, in de vergeving van al onze zonden om Jezus' wil. Amen. Geliefde, de tekst voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte in 1 Samuel 2. En daarvan het laatste gedeelte van het 30ste vers, waar de Heere spreekt die mij eren zal ik eren, maar die mij versmaden zullen licht geacht worden. Tot zover het tekstgedeelte. Geliefde, hedenmorgen worden we bepaald bij het doel van de schepping Het doel waartoe God de mens geschapen heeft, namelijk om God te eren en zonder onderbreking en zonder enig gebrek. En in de staat der rechtheid, geliefde, konden wij God eren, omdat wij in het beeld Gods geschapen zijn geworden in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. En in die heerlijke paradijselijke staat klonk alles wat adem heeft tot eer en verheerlijking van de Schepper. En in afhankelijkheid van den Heere wensen we na te denken over ten eerste wat het is om God te eren. En ten tweede wat het is dat God de mens eert die hem eert. En wat het is om God te versmaden. En wat het is om door God licht geacht te worden. Dus ten eerste wat het is om God te eren. En ten tweede wat het is dat God de mens eert die hem eert. En ten derde wat het is om God te versmaden. En ten vierde wat het is om door God licht geacht te worden. Geliefde, wat is het om God te eren? Wat wil dat nu zeggen? Wat is de betekenis van het woordje eren? Nou, iemand eren, dat is iemand waarde toekennen. Iemand gewicht toekennen. Iemand voor betrouwbaar achten. Iemand voor waar achten. Voor waarachtig houden. Nou, u voelt wel, dat kan alleen van God gezegd worden, want God is waarachtig en de mens is leugenachtig. Maar u zult zeggen, hoe kan die mens die nou door de val in Adam leugenachtig geworden is, hoe kan die leugenachtige mens nou ooit nog God eren? Wel, dat is ten ene male onmogelijk, geliefde, want sinds wij van God zijn afgevallen door onze moedwillige val, moedwillige ongehoorzaamheid, is de eer weggevoerd die in het paradijs, waarmee we in het paradijs bekleed waren. We waren met eer bekleed. En vanuit die eer konden we God eren. God had ons met heerlijkheid bekleed. We waren in zijn beeld geschapen. Hij had ons met eer bekleed. En daar vandaan konden we God de eer geven. 24 uur per dag konden we God eren. Als een mens sliep, kon hij God eren. Alles was tot Gods. Ik heb gezegd, alles wat adem heeft, had, loofde den Heere. Maar het is alles Ikebod geworden, geliefde. We hebben van het paradijs Ikebod gemaakt. En de mens is niet meer in staat om God te eren. Ten eerste vanwege zijn onwil. En ten tweede vanwege zijn onmacht. Onmacht komt voort uit onwil. De mens is een eer over Gods geworden. De mens van nature is louter op zijn eigen eer gericht. Ook in de meest humanitaire en godsdienstige zaken. Kijk, je hebt intermenselijke zaken die intermenselijk goed en rechtvaardig zijn. En dan spreek ik horizontaal. Maar in Gods ogen kan het allemaal niet gedijen, want zonder geloof is het onmogelijk om goden te behagen. Er moet dus iets noodzakelijks met de mens gebeuren om God de eer te kunnen geven, om God te eren, hè, niet naar onze eigen inzichten en meningen, maar naar de maatstaf, niet naar de maatstaf van de kerkelijke opinie, niet wat het etiket reformatorisch draagt of herstelt en vormt, of wat u er ook voor in wil vullen, nee. Dat is maar al te dikwijls het tegenovergestelde van de ere Gods. God wil geëerd worden naar de toets van zijn heilig woord. Naar de toets van Gods gebod. Zoals hij wil dat hij geëerd wil worden. En geliefde, dat kan geen mens veranderen, dat kan geen mens aanpassen. Want dan zal God het niet aanvaarden. Dan zijn het maar blinkende zonden. Een geliefde, God eren, dat moet u goed verstaan, dat is het zwaarste stuk in de godsdienst. Dat is het zwaarste stuk in de godsdienst. En het is toch allernoodzakelijkst. Geef, want daar zal de eeuwigheid mee gevuld zijn. Geef dan eeuwig eer, onze God en Heer. Maar geliefde, we zeiden het al, de mens is volledig gericht op zijn eigen eer. Ook al ontkent, ook al wordt dat in alle toonaarden ontkend. De mens van nature leeft alleen zich, heeft alleen zichzelf op het oog. Zelfs als hij zijn leven overgeeft tot verbranding en hij had de liefde niet, dan is het niet meer als een offer van Kaïn, omdat het met geloof niet gemengd is. We kunnen God niet bewegen met brandoffers en met slachtoffers, niet met humanisme, niet met revoïsme. God is in zichzelf bewogen en heeft zich een volk verkoren dat hem zal eren, loven en prijzen op grond van de verdiensten van Christus. Want er is er maar één die de Vader volmaakt geëerd heeft. En dat is Christus, die de Vader volmaakt verheerlijk heeft, doende de wil des Vaders, tot de laatste titel en jota van de wet. En zo is de ere Gods verhoogd, geliefde. In Christus. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, de zonde hen niet toerekenende. U zegt dus, het is voor elkaar. Nou, als er staat dat God de wereld met zichzelf verzoenende was, dan betekent dat, betreft dat niet de gehele wereld, niet alle mensen in die wereld, maar degene die de Vader van eeuwigheid verkoren heeft, die zullen op grond van de voorbidding van Christus toegebracht worden in de tijd. En die zullen worden wedergeboren, gerechtvaardigd, geheiligd en met het geloof bedeeld worden. En dat is allernoodzakelijkst om God te eren. De mens moet dus een waar gelovige worden. Hij moet tot het zaligmakende geloof komen, tot het geloof in Christus komen. Of eigenlijk gebracht worden. Wil er sprake zijn dat de mens God gaat eren? Want zonder geloof, ik heb het u al gezegd, is het onmogelijk om God te behagen. Zonder het zaligmakende geloof is alles wat de mens doet en waar de mens zich mee vlijt, Salomo zegt het, dat is niks anders dan ijdelheid. Nou, hoe komt de mens tot het geloof? We hebben het u opgelezen. Hoe het bij Hanna in zijn werk is gegaan. En hoe zij tot het geloof is gekomen. En waarin zij God geëerd heeft. Hanna gaf God de eer. Dat kunt u lezen in vers 6. De Heere doodt en maakt levend. Hij doet er helle nederdalen en doet weder opkomen. En wat er verder op volgt. Maar geliefde, als een ziel mag kennen wat Hanna mocht kennen, dan leert die ziel Gods deugden te eren. In de aanvaarding van zijn vonnis, in de erkenning dat God recht is in al zijn weg en werk. En daar leert de ziel het recht omhelzen, het recht billijken, Gods deugden prijzen, namelijk in zijn hellevaart, wat daar spreekt Hanna van, wordt tegenwoordig met klem ontkend vanaf de reformatorische kansels. Maar er is maar één weg en dat is door de enge poort. En waarom wordt het nou een enge poort genoemd? Omdat er geen levend mens doorheen kan. Want dan ben je nog te veel. De Heere dood en maakt levend. Daar heb je de doorgang door de enge poort. Ja. Waarom zijn de mensen daar zo vijandig tegen in onze dagen? En Paulus zegt het ook tot Titus. Hij zegt, je moet die cretenzen. Hij zegt, ze zijn luie buiken en luie beesten zijn het. Hij zegt maar, je moet het niet vanuit de hoogmoed preken, hoor. Hij zegt, want wij waren zoals als hun. Wij waren eertijds zoals hun. De mens is een vijand van zijn eigen zaligheid. En als een mens door die enge poort getrokken wordt, geliefde, dan is dat een eeuwig, eeuwig godswonder. Maar niet onmogelijk bij God. Wat bij de mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. En dan gaat de ziel God eren, want wie door Gods wet gearresteerd is, geliefde, en in de afgrond van de hel ligt van zijn adems bestaan, die gaat God eren, die gaat God rechtvaardigen. en zichzelf verdoemen op al zijn werken en bewegingen de dood schrijven. En dan gaat die ziel op alle vloeken der wet amen zeggen. Ken je dat nou? Ken je dat nou? Heb je op alle vloeken der wet wel eens amen gezegd? Dan zijn we wel eens door al het zichtbare gezakt, geliefde, door al het tastbare, door alles wat zienlijk is en zinnelijk is. Want dan gaan we God voor waar houden. Ja, dat is het zwaarste stuk. Dan gaan we God voor waar houden. Dan gaan we Gods woord voor onfeilbaar achten. Boven al het zichtbare, boven alle stemmen die roepen dat het totaal verkeerd gaat als we ons alleen aan het woord van de onzienlijke houden. En als we daarop al ons vertrouwen stellen, op het onveranderlijke woord van God, op hetgeen God tot ons gesproken heeft, dan gaan we op genade drijven, op Gods ontferming hopen. Afzien van het zinnelijke, afzien van het menselijke, afzien van menselijke adviezen. Dan nemen we afstand van ons verstand, want het verstand laat na de ware grond van het weldoen op te merken. Dan worden we geworpen op God en zijn woord. Al schreeuwt heel de wereld er tegenin, al schreeuwt de godsdienst dat er werken van heiligmaking bij moeten. Daar neemt de ziel afstand van, want zijn kennis van goed en kwaad, van zijn weten en niet weten, daar neemt hij afstand van zijn wil, om daar nog enige waarde aan te hechten, geliefde. Want hij is in de armen, weet je wat David zegt? Laat me in de handen des Heren vallen. Ken je dat? Dan heb je afstand gedaan van alles wat daar buiten God bestaat. Laat me in de handen des Heren vallen, onvoorwaardelijk. Op genade of ongenade. Dat is de doorgang door de Engelpoort. En zo'n ziel wenst zich volledig te onderwerpen aan Gods wil, aan zijn regering en aan zijn voorzienigheid, ten spijt van zijn weerwil, ten spijt van zijn ongeloof, ten spijt van het lichaam der zonde. Want als hij door die enge poort mag gaan, geliefde, dan word je daar als een lijk doorheen gedragen. Want de Heer doodt en maakt levend. Hij doodt voordat je door die enge poort gaat. En hij maakt je levend in de poort. Dat is zalig worden. Dat is zalig worden. Ja. Maar geliefde, wat moet je daar aan doen? Daar kan je niks aan doen. Want Hanne zegt, de Heer doet het. De Heer doet het. De Heer doodt en maakt levend. Hij doet ter helden. Nederdalen weet. Hij doet wederop komen. De Heere maakt arm en maakt rijk. Hij vernedert, ook verhoogt. Hij, zie je, we leggen altijd de klemtoon verkeerd. Altijd de klemtoon verkeerd. De mens leest altijd overal overheen als God hem de ogen niet opent. Maar geliefde, als je dat mag kennen, wat Hanne mag kennen, dan mag zo'n ziel zeggen, ik ben van Christus en Christus is Gods. Dan mag ze je zwak maken, dan mag ze je belasteren, dan mag ze je vervolgen. Dat zal ook gebeuren hoor. Maar ik ben van Christus en Christus is Gods. Nou, God eren is God gelijk geven en zich aan hem en zijn woord onderwerpen. Dat is God eren. Ja. Dat is altijd geen halleluja roepen. Nee. De weg der zaligheid te betreden, die God zelf heeft aangewezen in Christus. Als Christus zegt, strijd om in te gaan door de enge poort. Dat is God eren. Ja. Je moet je eigen niet met werken bezighouden die achter die enge poort liggen. Als je nog voor die enge poort staat. Je moet je eigen niet met werken bezighouden die alleen en uitsluitend op die smalle weg worden beoefend. Als je nog voor die enge poort staat. Kan je wel eens jaloers op zijn. Ja, ik wou dat ik het kon. Dat ik jullie jaloers kon maken. Geliefde. Als hij nou de Heere mag toebehoren. Dan mag hij alles wat hem behaagt. Dan mag hij alles doen wat hem behaagt. En dat is niet weinig hoor. Dat is niet weinig. Maar geliefde, eerst dit, hè, strijd om in te gaan door die enge poort. En dat is de weg betreden die God zelf heeft aangewezen in Christus en van alle andere wegen afzien. Afzien wat mensen zeggen, denken en doen. God heeft het gedaan, Christus heeft het volbracht en Gods woord spreekt in alle zaken. Hier is de weg heen en dat is een weg waarop de dwaas niet zal dwalen en waarop hij zijn voet niet aan een steen zal stoten. Zolang die mens zich in al zijn zonde en ellende zich houdt aan de genade en afziet van allerlei heiligheidssystemen, zelfreinigingssystemen, afzien van alle vroomheid, afzien van het verdoemelijke bekeerd zijn, in zijn volkomen machteloosheid en volstrekte verlorenheid hoort de stemmen des Zoons van God tot levendmaking, tot rechtvaardigmaking en gelooft in de gerechtigheid en in de heiligheid van Christus tot vergeving van al zijn zonden. Dat is God eren. God eren, dat is dat we God geloven en God voor waarachtig houden. Gods woord voor waarachtig, onfeilbaar houden. Daarop steunen, ook als je het niet begrijpt. Daarop leunen, daaruit leven. En al het andere een scheidbrief geven in de erkenning niets te zijn, niets te weten, niet te deugen. Ik ben niet, ik weet niet, ik kan niet, ik wil niet, ik deug niet. Ik vaar met al mijn werken en bewegingen ter helle. Maar ik vertrouw op uw woord. Want uw toezegging hebben mij levend gemaakt. En geliefd als dat mag zijn, dan is Christus je wijsheid geworden. Je kan het zo horen of iemand van Christus is en daaruit leeft. Ja, Gods woord kan ook wel eens dwaze praat verkopen natuurlijk. Ik sluit me er zelf bij in, want we zijn met dwazen. Grote dwazen. Maar als hij daar in de beoefening uit leven mag, dat Christus je wijsheid geworden is, dan hoef je geen verstand meer mee te brengen. Dan hoef je het ook niet meer te begrijpen, want dan is Christus je begrip geworden. Ja. Hij is mijn wijsheid, mijn gerechtigheid, mijn heiligheid, mijn volkomen verlossing. Dat vinden ze tegenwoordig te licht. Dat is te licht. Hè? Dan moet je nog een zwarte hoed bij je optrekken. Of nog zwarte schoenen aan. Een beetje naar beneden kijken. Maar Christus, geliefd, als dat nou werkelijk zo is, als dat nou werkelijk waar is in je leven, dan is die ook je bekering. Dan is die je enige rots, hè, waarop je steunen mag, waarop je hopen kan, op wie ik leun en steun op de smalle weg des levens, in de verwerping en in de verdoeming van alle vlees en van iedereen die daartegen is. Die met wetten en regels mij van Christus proberen af te trekken, weg ermee, naar de hel ermee. Want ik ben van Christus en Christus is Gods. U zegt, kan een mens die in Christus is dat allemaal zomaar daarin standvastig blijven? Daar kan hij dat allemaal vasthouden? Nou, dat is niet van belang hoor. Dat is niet van belang. Want Christus is mijn standvastigheid. Waartoe ik ook van Christus Jezus gegrepen ben, zegt Paulus. Kijk, dat zijn de gegrepenen des vaders. Die kunnen zelf niks vasthouden. Die worden vastgehouden. Dat is God eren. En die zo God eren, die Gods gebod staande houden, denk erom hoor, in weerwil van alle heiligheidssystemen, want dat is Gods gebod, staande houden. Dan komt een mens zeggen, ja, maar je moet ook een beetje je best doen, dan zeg je, vervloekt! In weerwil van heel die doe je best religie, houden zij Gods gebod staande, ook als zij er alles mee dreigen te verliezen. Dat is Gods gebod staande houden, Gods recht staande houden, Gods woord staande houden, namelijk dat heel de wereld voor God verdoemelijk is. En dat alles wat zich tegen Gods woord en gebod verheft, al was het ook een engel uit de hemel, zegt Paulus, die slaan zij neer met het gebod Gods, met het woord Gods. En de zulke die gaan liever in de gloeiende oven dan dat ze zich zouden nederbuigen voor het beeld van Nebukadnezar of wat je er ook voor zou invullen. U zegt, maar wie zal hierin staande blijven? Ja, dat zegt het ongeloof. En Gods volk die zegt dat ook in vertwijfeling. Als ze ziet op zichzelf, want ze hebben zichzelf als onbetrouwbaar leren achten. Als God waarachtig is, dan ben ik leugenachtig. Of ik ben waarachtig en God is leugenachtig. Nou, dat is de wijnste godslastering. En als God waarachtig is en hij is waarachtig, dan ben ik leugenachtig. Ja. U zegt, maar wie zal dan staande blijven? Weer het oog verkeerd gericht. Hè? Christus! Christus blijft staande en houdt zijn volk staande. Omdat hij staande gebleven is. Voor de verzoekingen van de duivel. En God houdt de zijnen staande door het geloof. Ook als ze struikelen, dan worden ze weer door hem opgericht. En waar is dat nou in verankerd, in Gods belofte, geliefde? Want bergen zullen wijken en heuvelen wankelen. Maar mijn goedertierenheid zal van u die wijken. En het verbond mijns vredes zal niet wankelen, zegt de Heere, u ontfermen. Daar heb je nou het anker der ziel. Ja. Kijk, als Eli, die de hoge priester zijn goddeloze zonen laat begaan, met die gruwelijke zonde in de tempel. En hij niet uit het ambt ontzet, dan moet Eli breken. Ja. Of je buigt voor God, of God zal je breken. Eventueel. Want die niet buigen wil voor het woord, die moet breken. Dat is echt waar, dat is geen sprookje, dat is echt de goddelijke realiteit. Alle knie zal voor hem zich buigen. En als hij het niet gewillig doet, dan zal God je breken. En dan breekt ook Eli zijn nek, omdat hij niet voor de twee sleutels des hemelsrijk, omdat hij die niet gehanteerd heeft, omdat hij de tucht niet heeft gehandhaafd, omdat hij de sleutelen van het hemelrijk onaangeroerd laat, God niet eert, dan komt de Heere met zijn tucht en dan zal God zelf de tucht handhaven. En dan zal God zelf die zonen van Eli uit het ambt zetten door hun leven te ontnemen en Eli te breken. Zijn nek te breken, want God spaart geen vlees. Of je nou bekeerd bent of onbekeerd, God spaart geen vlees. En een man die dikwijls bestemd, want kijk, dat hebben we opgelezen, en dan moet er een andere profeet, hè? En dan kwam een man gods tot Eli en zei dat tot hem, zo zegt de Heer. Nou, Eli was ook een man gods. Maar dan moet God een andere man zenden, een andere knecht, een ander kind, een ander profeet, een man gods, om Eli de wacht aan te zeggen. Kijk, daar heb je nou de eerlijkheid van Gods woord. Daar heb je nou het recht gods. De Heer heeft bij Eli ook niet zijn vingers gespreid en dan, ja, je bent een oud man. Hè? Ik ben een beetje medelijden met je. Nee. Christus heeft medelijden met de zondaar, die zich daar in de dood van Adam bevindt en die zich daar het vonnis waardig acht en waardig keurt. Maar God heeft geen medelijden met knechten die sjoemelen met de tucht. Daar heeft hij geen medelijden mee. Absoluut niet. U zegt, want een man die dikwijls bestraft zijnde zijn nek verhard zal schielijk gebroken worden, zodat er geen genezen aan zijn. En dat, of dat nou bekeerd is of onbekeerd, dat maar houdt God geen rekening mee. U zegt, maar Eli was toch een kind van God? Ja. Maar het is tot onze waarschuwing geschreven, geliefde, opdat we met de wereld niet zouden ten onder gaan. Waarom? En als dit zelf, deze straf des Heren, als dat nou zelf aan het groene hout geschiet, wat zal dan aan het dorre geschieden? Als Eli nou zijn nek maar breekt, wat zal er dan aan u geschieden die nog voor eigen rekening voortleeft? Eli viel met een gebroken nek in de hemel. Ja, dat is waar. Maar als dit aan het groene hout geschiet, wat zal dan aan het dorre geschieten? En Eli kwam er nog mee in de schuld, hè? Want wat op zijn laatst geeft hij God nog de eer. Hè? Maar het kwaad was al geschied. De ark was weggevoerd zonder bevel des Heren. En die goddeloze zonen, Hofni en Pinehas, hè, die hadden gezegd, nou als we nou de ark in ons midden hebben, dan zullen wij die Filistijnen overslaan. Ja, de Heer zegt, dat had je gedacht. Dat had je gedacht. Het was niet met geloof gemeend. Nee. Maar Eli was er nog mee in de schuld gekomen. Maar het kwaad was al geschied. Dat had Eli kunnen voorkomen. Die had die goddeloze zonen uit het ambt moeten zetten. Heeft hij niet gedaan. Dat is een slap Janus. In de dienst van God. En geliefde, gaat er nou niet boven staan. En gaat er ook niet boven staan. Want als de Heer je maar even laat vieren. Dan ben je niks anders dan een slap Janus. Dan is een godlogenaar. Kijk maar naar Petrus in de zaal van Caiaphas. Als je niet elke dag wordt overgegeven in de dood des Heren en onder het kruis verkeert, dan kan je de verleidingen niet weerstaan. Dan ken je. God moet je daarin geoefend houden. Maar Eli deed het tegen beter weten in. Want de zonden van nalatigheid, en zeker op ambtelijk gebied, die zijn doorgaans erger dan de zonden van bedrijf. Heb je er wel eens over nagedacht? Ik zeg het nog een keer. De zonden van nalatigheid zijn dikwijls erger dan de zonden van bedrijf. En ik zit er bij de gedachte dat nalatige predikanten het oordeel over zichzelf en de gemeente halen, omdat zij weigeren de tucht te bedienen, de sleutelen van het hemelrijk niet recht gebruiken, zichzelf wijden en de arme schapen aan zichzelf overlaten, zeggende dat zij hun eigen verantwoordelijkheid hebben. Dat is de kerk van vandaag. Dat is de kerk van vandaag. Gods volk onder het kruis kan niet meer in die kerken verkeren. Nee. Omdat God niet geëerd wordt. En waar God niet geëerd wordt, geliefde, daar kun je niet zijn of dat nou een goddeloze plaats is. Of dat nou is in dat vergelegen land, hè, waar die verloren zoon verkeerde, waar God niet geëerd werd, maar onteerd. Als je in een kerk verkeert die homohuwelijken goedkeuren, daar kun je niet in verkeren, hoor. Want dat is niet God eren, dat is God vloeken. En als je daaronder kunt verkeren, geliefde, dan geef je wel aan dat je met de ere Gods niks van doen wil hebben. Al die dominees die nu PKN zijn, die hebben daarvoor getekend voor die kerkorde. En als ze dat ontkennen, dan liegen ze het. Want ze maken deel uit van het geheel. En dan zegt de Heer, die mij versmaden zullen licht geacht worden. Of je nou bekeerd bent, Heer, want God rekent hier af met zijn volk, hoor, aan deze zijde van het graf. Dat zie je ook in Eli, als die ontrouw is, ontrouw aan de zaak des Heren, dan rekent de Heer met hem af. Dan breekt hij zijn nek en dan wordt de ark weggevoerd. De bediening der verzoening wordt weggenomen. Maar eens over nadenken. Dat is niet alleen in die tijd geschied, dat is nou in onze tijd gaande. Ikabod, de eer is weggevoerd. De bediening der verzoening, u zegt, maar er wordt toch overal gepreekt. Ja, dat kan, hoor, als de Heer het licht van de kandelaar heeft weggenomen. En dan geschiet alles nog alsof er niks veranderd is. En er wordt nog hier en daar waarheid gepreekt. De sacramenten worden bediend. Ja, maar God is er niet meer in. Nee. Geliefde, God is geen ledig toeschouwer. Hij ziet nauw toe. Hij weegt de harten en proeft de nieren van bekeerd en onbekeerd. En wie belijdt dat hij zijn weg verdorven heeft, dat hij God niet eert, dat hij boos en een verdorven hart heeft dat van God afhoereert, ja, dat hij tegen al Gods geboden zwaarlijk gezondigd heeft en geen van die gehouden, het evangelie versmaad heeft en de Heilige Geest bedroefd heeft en met de tollenaar op zijn borst slaat als een ter dood veroordeelde om genade smeekt in de aanvaarding van zijn vonnis. Ja, die het met Jesaja moet uitroepen, wee mij, want ik verga terwijl ik een man ben van onreine lippen en te midden van een volk woont dat onrein van lippen is, die eert God. En aan die zielen zal Christus zich openbaren als een schuldovernemende borg, als plaatsbekleder voor hellevaders, als het dode lichaam waar de arenden vergaderd worden. Kijk, daar heb je het weer. Als het nooit in de dood is uitgekomen, geliefde, dan is het niet van de Heere. Want het leven ligt achter de dood. En die arenden waar we onlangs over gepreekt hebben, die eren God, omdat zij al hun zonden leggen op het lam. En uit zijn dood het leven verkrijgen, het leven tot in eeuwigheid. En geliefde, dat is een wederkerende zaak, want in de bevestiging ervan, hè, want Gods ware gerechtvaardigde volk, hè, die komt er nooit bovenop, hè, die komt er nooit, die gaan er altijd onderdoor. Hè, want God houdt zich over een ellendig en arm volk die op de naam des Heren hun betrouwen stellen. Alleen op zijn naam, niet op de omstandigheden. Want als je het wereldgebeuren in onze dagen gadeslaat, geliefde jonge lui, als je hier nog denkt een toekomst op te bouwen, dan maak je toch wel een fatale vergissing. Je moet in je ziel investeren. Ja, hoe doe je dat? God om genade smeken. In de aanvaarding van alle vloeken uit de wet. Dat is God eer. Dat is God eer. Ja, en geliefde, ik heb u al gezegd, dat is een wederkerende zaak. Hè, want de Heer houdt zich over een arm en ellendig volk. Ellendig vanwege dat lichaam der zonde. Vanwege dat volstrekt vleeselijk zijn, omdat de wet geestelijk is. Ellendig vanwege allerlei aanvechtingen en geen wapens hebben in de strijd. Ook al ontmoet je eens een keer een kind van God. En dan denk je, ja, wat is er nou met zo iemand? Hij doet hetzelfde, hoewel hij niet mee kan dansen met allerlei poppenkast. Tante Margie die zei wel eens, ja, als er een verjaardag is, dan lachte ik altijd het hardste tenminste. Dat was zo de inleving, dan kwam ze thuis en dan moest het weer voor God uitwenen. Dan zegt ze, Heer, ik was het ergste. Als er een grapje gemaakt werd, dan moest zij het hardst om lachen. Nou kun je er wel naast gaan zitten. Want ik ben ook zo'n vrolijke fluit. Maar geliefde, als je nou eens bij het net zoals die arenden weer vergaderd mag worden bij het dode lichaam. Dan ga je met Petrus naar buiten om bitterlijk te wenen wie je nou eigenlijk voor God geworden bent. Wie je nou eigenlijk bent. Hè? Een godlogenaar. Meer ben je niet, hoor. Ook niet na bekering, hoor. Ben je maar een godlogenaar. We moeten niks van God hebben, hoor. Denk, hou je vrome praat maar bij, hoor. Een mens moet niks van God hebben. Tenzij de Heere zich in Christus heerlijk maken in die mens. Ja. De wet is geestelijk, hè. En dan ben ik vleeselijk, ellendig vanwege allerlei aanvechtingen. Ik heb geen wapens in de strijd. Ellendig vanwege eigen machteloosheid tegen die driehoofdige vijand, de wereld, de zonde. En het eigen verdorven vlees. Arm omdat zij arm van geest zijn. Ze denken ook arm van zichzelf. Omdat alles in dit ondermaatse leven arm en ijdelheid is. Maar ook arm omdat ze rijk zijn. Ja. Want dat ellendige arme volk, dat is rijk in Christus. En op zijn naam hopen zij. Daar betrouwen zij in. Daar geloven zij in. Die naam eren zij boven alle schepselen. Je mag Gods ware volk maar eens beproeven. Hè? Maar dan roepen zij die naam aan in al hun zielsverdriet. Hè? Omdat ze weten, omdat ze daarin verhoord zijn. En roep mij aan in de dag der benauwdheid. En ik zal u uithelpen. En gij, daar heb je het. Gij zult mij eren. Het is Gods werk, geliefde. Daar hebt u het eren, hè? God eren. In de aanroeping van zijn naam, als gevolg van de uithelping door die naam. Hè? Dus de Heere redt de zijne in de dag der benauwdheid. Hè? Dat is een dag waarin de ziel wordt afgesneden van de oude mens onder de wet. Want de oude mens onder de wet die eert God niet en die oude mens die gaat nooit door de engelpoort. Nooit. Die oude mens moest sterven. Ja. De Heere doodt en maakt levend. En de oude mens onder de wet die eert God niet, die heeft alleen zichzelf op het oog. Dus die oude mens moet worden afgelegd, moet worden gedood. Die moet aan het kruis, die moet in het graf van Christus gelegd worden. En geliefde, daarom is het zo zielsverblijdend dat er nog een Goede Vrijdag te vieren valt. Aanstaande vrijdag is het Goede Vrijdag als de Heer het geeft. Ja, en geliefde, als er nou hier kinderen van God zitten die geen avondmaal kunnen houden omdat dat in de kerk onmogelijk geworden is, dan kun je nog wel Goede Vrijdag houden. Dat is ook de dood des Heren gedenken. Dat is de dood des Heren verkondigen. Verkondig de dood des Heren totdat die komt. Waar het dode lichaam is, daar zullen de arenden vergaderd worden. Daar hebt u het ere Gods, de eer God. God eren. En als zo'n ziel opstaat uit zijn zondekracht, want kijk, dat zegt Paulus, als wij nou met Christus gestorven zijn, dan zullen we ook met hem leven. En als die nou maar opstaan uit dat zondegraf, als een nieuw schepsel, omdat Christus hem daaruit roept ten leven, want doden zullen horen, de stemmen des zoons van God, en die ze gehoord hebben, zullen leven. Dan klinkt het alles wat adem heeft. Loven, we zullen er eens van zingen. Alles wat adem heeft. Loven de Heere. Psalm 106, het eerste zangvers. Looft God, de trouwe opperheer. Geeft hem vrolijk roem en eer. En wat er verder volgt in het eerste zangvers van Psalm 106. Want de Heere zegt, ja, heel die illuminatie, die geestelijke illuminatie, wie kan zich verheffen boven de Heere? En wie kan zijn wijsheid doorgronden? Je kunt alle wijsheid, de wetenschap, je moet de prediker maar eens lezen. Waar Salomo door de geest Gods kon af te rekenen met al die menselijke rationele wijsheid. Want dat, daarin is de ere Gods niet gelegen. Dat is God beroven van zijn eer. We kunnen van nature alleen God beroven van zijn eer. Dan zou je alle boeken uit de wereld, behalve dat boek der boeken, al zou je alle boeken kunnen publiceren en uit je hoofd weten, dan ben je in Gods ogen nog enkel ijdelheid en zonder verstand. Want kijk, we hebben ons verstand in het paradijs verloren, geliefde. En David die komt te belijden, hij zegt, ik heb geen mensenverstand en dat moet Gods ware volk nou dagelijks bewenen, dat ze de verstand verloren hebben in het paradijs. Nee, maar dat is geen wanhopige klacht, want ze hebben het in God, in Christus teruggevonden, hè? Omdat hij onze wijsheid bij God is. En geliefde, als hij daarbij gaat leven, hè, dan gaan de mensen naar haar hoofd wijzen. Want de wijsheid God staat haaks op de menselijke ratio. Als je nog denkt dat je nog wat verstand mee moet brengen, om God te behagen, daarin beroof je God voor zijn eer. Want de Heere die heeft alle wijsheid, alle macht op Christus gelegd. Hij zegt, deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb, hoort hem. Hoort hem. Je kan alle oudvaders op een website plaatsen, dat doen ze tegenwoordig. Dan denken ze dat ze daar ook God mee eren. Alle oudvaders publiceren. Simpson zegt, ja, met andermans kalf ploegen. Jullie hebben met een kalf geploegd. Maar die Filistijnen die eerden God niet daarmee, die onteerden God. Want ze gingen naar een schepsel om te vragen waaruit dat raadsel bestond. Doe je het ook. Vest op prinsen, geen betrouwen waar geen nimmer heil bij vindt. Zoek het nou eens op die enige, op die ware plaatsen des gerichts. Aan die troon der genade. We zeggen dat zo makkelijk, hè? De troon der genade, maar dat is eigenlijk een plaats des gerichts. Daar ging koningin Esther heen op genade. Ze zegt, al kom ik om, dan kom ik maar om. Er staan nou zulke belangen op het spel. Ik kan daar niet meer wegblijven. Ik moet naar die koning gaan. Ik moet erheen. Ja. Dat is God eren. En roep mij aan in de dag der benauwdheid. En ik zal u eruit helpen en gij zult mij eren. Of moet het van ons gezegd worden, geliefde, dit volk genaakt mij met hun mond en eert mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van mij. En dat zal toch nog een ontnuchtering zijn, geliefde, om met lippen godsdienst jezelf te verbeelden dat het wel goed zit. Maar daar kom je toch bedrogen mee uit. Want God heeft zich een volk geformeerd, die zullen zijn lof vertellen. Kijk, daar heb je nou... Daarin is de ere Gods, die zullen hem eren. Want dat is Gods lof vertellen. Maar dan moet je gelijk maar een beetje ontmoedigen, geliefde, want als je dat mag beoefenen, dan ben je nergens welkom. Niet in de wereld, niet in de kerk, niet op verjaardagen, niet op rouwdagen, nergens. Waarom niet? Omdat de zulke God eren, omdat ze Gods lof en deugden prijzen. Daar houden de mensen niet van. Dat haten de mensen. Die zeggen, nou, je kunt er toch niet altijd over praten, net als we dat altijd doen. Ja. Dat haten de mensen. Hè? Wereldse mensen, kerkmensen, dominees. Die houden niet van godlovers. Nee, want dat beschouwt men in de kerk als concurrentie. Ik heb het aan de levende lijven ondervonden. Aan de levende lijven ondervonden. U zegt, kunt u dat ook uit het woord bewijzen? Want een dominee, je kunt toch niet met zijn tien op die preekstoel staan? Nou, ik zou je vertellen, geliefde, Eldad en Medad waren niet in het ambt bevestigd. En die profeteerden in het leger. Maar Jozua die wilde dat verhinderen. En die vond dat Eldad en Medad onordelijk te werk gingen. En die wilde hen een sanctie opleggen. En hij ging naar Mozes en klaagde Eldad en Medad aan en zeggende, mijn heer, verbied het hen. Daar heb je de kerk van vandaag. Verbied het hen. Maar weet je wat Mozes zei? Wat zegt hij? Zijt gij voor mij ijverende? Och, of al het volk des Heren profeten waren, dat de Heren zijn geest over hen gaven. En ziet u, Jozua dacht ook God te eren. Maar Mozes sneed al die vromigheid af. En gaf hem als het ware een klap voor zijn hoofd, zeggende, hou nou eens op met die Jehu's ijver, ga achter mij, Satanus. Toen ik begon te preken, stelde de hersteld hervormde kerk een decreet in dat er geen ongestudeerde mensen mochten beroepen worden in de hersteld hervormde kerk. Weet je wat Mozes zegt tegen die hele herstelde boel? Zijt gij voor mij ijverende? Ja. Petrus was in dezelfde gestalte als Jozua toen hij met zijn Jehu's ijver de Heere Jezus in de weg stond. En menende God een welgevallige dienst te doen. En dat meende Jozua ook. Maar Eldad en Medad profeteerden in het leger omdat zij behoorden tot het uitverkoren volk des Heren. Tot de arenden, die tot Christus vergaderd waren, die de veelvuldige lof des Heren verkondigen. Ja, we hebben dat meer ook in de kerkgeschiedenis. Kolbrug is categorisch geweerd uit de toenmalige hervormde kerk. En dat is de val geworden van de hervormde kerk. Toen die schip met matrozen Jona overboord gooide, toen gooiden ze met Jona God overboord. Dat hebben ze met Kolbrugge ook gedaan. Omdat Kolbrugge een valse leraar in de Lutherse kerk had aangepakt. En om die reden kreeg hij geen attestatie van goed gedrag. En zodoende hebben ze Kolbrugge categorisch uit de hervormde kerk geweerd. En zouden ze nou weer doen. Ik heb wel eens tegen verschillende dominees gevraagd. Had u Kolbrugge in het ambt bevestigd? En dan staan ze daar met rode oren en dan hebben ze geen enkel antwoord te zeggen. Allemaal van die kerkdienaars. Allemaal van die kerkdienaars. Maar Kolbrugge was een man Gods. Ja. En dat is nog niet veranderd, geliefde. Eldad en Medad worden categorisch uit de kerken geweerd. Omdat zij uitverkoren zijn om Gods lof te vertellen, de zonde te bestraffen en alle vlees te verdoemen. En Mozes maakte korte metten met die Jehu's ijver van Jozua, zijt gij voor mij ijverende, man houd er toch mee op. Met al die vromigheid. En ik zou niet de predikanten graag de kost willen geven die voor Mozes zijn ijverende. U zegt, maar je kunt het daar toch niet maar iedereen daartoe laten om... Nee, kan ook niet. Maar die van God bekeerd en geroepen zijn, daarom ben ik tegen die hele democratische kerkvorm. We vroegen zijn dominee, hoe zou het dan moeten? Ik zeg, dan moet je ten eerste een bekeerde kerkenraad hebben. Die kerkenraad, als er ambtsdragersverkiezing is, die moet hij aan die gemeente vragen. Lopen hier mannen met een roeping, bekeerde mannen, lopen die hier met een roeping, die moeten op de kerkenraad verschijnen. Ik zeg, dat is de weg. Hij zegt, en als we daar niet zijn, ik zeg, dan laat je die plaatsen maar open. Dat is de ondergang van de kerk, dat die plaatsen gevuld zitten. Met bladvulling, allemaal bladvulling. Prachtige bomen, allemaal bladeren, vol met bladeren, maar geen vrucht. Allemaal blad. Zijt gij voor mij ijverende? Zeg Jozua, zo eer jij God niet man. Zo loop je wel vroom te snateren, gebod op gebod en regel op regel. Maar zo kun je God niet eren, jongen. Je moet mij niet naar de mond praten, zegt Mozes, maar God. Ja, de zulke lopen precies volgens de regels der kerk, hè? Net als Jozua. En daar meten zij ook hun naasten naar, maar Mozes slaat al die vromigheid aan diggelen. en roept het de zulke toe, zijt gij voor mij ijverende? Hij zegt, Jozua, je moet met de tafel der wet nog een keer ten dode op je hoofd geslagen worden. Want je bent nog voor mij ijverende, maar door de werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden. Want dat is een ijver zonder verstand. En dan roept Mozes, eigenlijk bidt hij, eigenlijk spreekt hij een gebed uit. Dan roept hij het biddende uit. Och, of al het volk des Heeren profeten waren, dat de Heeren zijn geest over hen gaven. Dan moet het dat wel wezen natuurlijk. Hè? Mozes bedoelde niet te zeggen, nou kan iedereen die maar een beetje stemvolume hebt, of nou kan iedereen die maar een beetje redekunstenaar is, nou kan iedereen wel. Nee. Dat moet ganselijk wel beproefd worden. Maar dat alles wat adem heeft, de Heere zou loven en de Heere zou aanprijzen, dat was de wens van Mozes. Maar wel door Gods geest en niet de namaak daarvan. Niet een tentoonstelling van de tent van Achan, dat alles blinkt en alles schittert en je hebt alles gestolen. Nou, dat bedoelde Mozes niet te verheerlijken hoor. Echt niet. Maar Eldad en Medad, die profeteerden in het leger door de geest onze Gods. En dat wilde Jozua tegenhouden, daar heb je de kerk van vandaag. Maar Mozes zegt, jij moet nog met die tafel der wet op je hoofd geslagen worden ten dode. Die mij eren, zal ik eren. En dat doe je niet met gebod op gebod, dat doe je niet met regel op regel. Ik hoorde van de week nog dat hier de reformatorische scholen van de gereformeerde gemeente, daar mogen alleen kinderen opkomen die lid zijn van die kerk. En als je lid bent van een andere kerk, dan kun je grofweg gezegd maar ophoepelen. Nou geliefde, dat staat haaks op het eren van God. Dat is net in de kerk. Ik heb altijd gezegd, als de kerk geen open deur meer hebt voor de wereld, dan is het een sekte. En dat is ook zo met een school. Ja, dan moet je ook de wereldse kinderen toelaten. Niet in hun eigen kleding, maar in christelijke kleding. Ze moeten zich wel naar Gods woord richten, maar je hebt daar niemand van uit te sluiten. En als je dat gaat doen, dan ben je een verdoemde sekte. En als je dat denkt te bereiken met gebod, net zoals Jozua, met gebod op gebod en regel op regel, tot de zulke zegt Christus, dit volk genaakt mij met hun mond en eert mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van mij. Doch te vergeefs eren zij mij, lerende leerlingen, die geboden van mensen zijn. Ja, nou dat is in onze dagen nog niet veranderd, geliefde. Met de wet in je hand, hè? Maar niet met de vloeken der wet in je geweten. Want anders zou je die wet wel loslaten. Laat los. En u zult losgelaten worden. De wet moet je de vloek openbaren. Want Christus openbaart zich alleen maar als een vloek aan vervloekte. Wie het verstaat, die weet het. En zo wordt het evangelie van Christus persoonlijk waar in de toepassing. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet. Een vloek geworden zijnde voor ons. Want er is geschreven, vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. En zo is die dierbare Heer Jezus, hè, als een vloek in de toerekening, een zegen voor vervloekten. Kijk, het eren van Gods deugden kan dus alleen geschieden als je in je totale verlorenheid amen mag zeggen op al de vloeken der wet in het verlies van de oude mens onder de wet. Om dan als een arend vergaderd te worden bij de dood van Christus, bij het kruis van Christus, bij het graf van Christus en uit hem het leven te verkrijgen. En geliefde, we wilden er eigenlijk vanavond nog op verder gaan, want er is niet alleen een zaak, het is niet alleen een zaak die zich tot de wedergeboorte beperkt. Daartoe worden we juist wedergeboren, om God de eer te geven, om tot Gods eer te leven, hem te eren, hem te vrezen, al de dagen onze levens. Dat is niet beperkt tot de wedergeboorte in engere zin, Maar dat strekt zich uit tot de wedergeboorte in ruimere zin. In Christus gaan we weer aan ons scheppingsdoel beantwoorden. Want dan worden we, door de wedergeboorte worden we hersteld in het beeld Gods, daar we uitgevallen zijn in Adam. En wat is nou het beeld Gods? Dat is Christus. Christus is het uitgedrukte beeld van de goddelijke zelfstandigheid. En als je daarin hersteld wordt in het beeld Gods, dan ga je in Christus weer aan het scheppingsdoel beantwoorden. Waar leef je nou voor? Waar leef je nou voor, mensen? Waar leef je nou voor? Voor je eigen eer, voor je eigen toekomst. Maar je bent geschapen, we zijn geschapen om God de eer te geven. Om tot zijn eer te leven. En als we wedergeboren worden uit water en geest, dan worden we weer hersteld in het beeld Gods, in Christus. Christus is het beeld Gods, het uitgedrukte beeld van de goddelijke zelfstandigheid. En daarin worden we weer hersteld om er nooit meer uit te kunnen vallen. Maar je moet nooit denken dat het leven der genade onvruchtbaar blijft. Omdat Gods volk toch niet meer is dan een ellendige naar een volk. Nee, juist dan zijn ze vruchtbaar. Kijk, die tegenwoordige vruchtbaarheid met al die heiligheidssystemen, met die doe je best religie. Daar geef ik niks voor. Daar geef ik niks voor. Gods volk is juist vruchtbaar in de arm zijn, in de ellendig zijn, in de krachteloosheid, in de vleeselijkheid. Dan ben je pas vruchtbaar. Als Paulus zegt, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde, dan was die juist vruchtbaar. Want dan ligt alleen de roem in Christus. Dan krijgt Christus alleen de eer. Dat is de boom waaraan de vruchten hangen. Maar tegenwoordig hebben ze van de vruchtbaarheid hebben ze een soort lopende band gemaakt. En die band die begint te lopen, dan vallen de vruchten vanaf. Maar als je volkomen vleeselijk bent, verkocht onder de zonde, en alle heiligheidsstreven er aangegeven hebt, dan ligt alleen de roem in Christus en daar heb je de vrucht der genade. Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Dat is ook wat Asaf zegt in Psalm 50. Wie dank offert, die zal mij eren. En wie zijn weg wel aanstelt, die zal ik Gods heil doen zien. Dat zegt de geest onze Gods door Asaf. En dat kan alleen in het geestelijke besef totaal vleeselijk te zijn en op alle menselijke bewegingen en werken de dood te schrijven. Want dan alleen eren we God als we de Zoon eren. Daar heb ik. Die de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet, die hem gezonden heeft. Kijk, daar hebt u een waarachtige toets van het eren Gods. Je kunt nooit God eren buiten de Zoon om. Je kunt nooit God eren als je de Zoon niet eert. Je kunt nooit God eren als je de Zoon uitsluit van de macht om de zonde te vergeven. De Zoon vergeeft de zonde net zoals de Vader de zonde vergeeft. En heel die leer van de afscheiding is dus niet het eren van de Vader, want zij schrijven de vergeving der zonde alleen en uitsluitend toe aan de Vader. Maar daarmee wordt de Zoon onteerd. En wie de Zoon niet eert, die eert ook de Vader niet. Wie niet door de Zoon is vrijgesproken, eert ook de Vader niet en die spreekt God ook niet vrij. Want de Vader heeft de Zoon alle macht, alle geestelijke macht, overgegeven. En een iegelijk die de Zoon loochent, als had hij geen macht om de zonde te vergeven, die heeft ook de Vader niet. Wie niet blijft in de leer van Christus, deze mist beide, de Vader en de Zoon. Maar Gods woord leert uitdrukkelijk, geliefde, indien dan de Zoon jullie dus al vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. De waarheid zal u vrijmaken. Wat is de waarheid? Dat is Christus. Hij zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En wie de Zoon daarin niet eert, die eert ook de Vader niet. We kunnen alleen God eren en danken door de Zoon. Gelijk Paulus het betuigt. Ik dank God door Jezus Christus, onze Heer. En kijk, daar heb je het. Daar heb je het eren van God. Het leven, de dankbaarheid, geliefde, tekent zich niet al in allerlei vrome denkbeelden. Hè? Niet in het bekeerd zijn, maar in de totale afhankelijkheid van God en zijn geest en van zijn woord. Het leven der dankbaarheid, dat moet vol zijn van de ere Gods, maar dat is geen oproep tot een activiteit. Maar het is een staat der genade. Net zo, genade is niet logisch, maar je vindt het toch logisch dat een eend op het water zwemt? Dat vinden we logisch, omdat we dat altijd zo zien en gewend zijn. Nou, dat is nou het leven der genade. Als de zon daar op zichzelf ziet, dan zinkt hij met Petrus in de golven. Ja, maar als hij op Christus ziet, dan blijft hij op die wateren der genade drijven. Die oceaan der genade. Als jij aan Gods woord houdt, in Christus blijft door het geloof. En dan zal de geest je gladde tongen drijven als een pen eensvaardige schrijvers om God te eren en zijn veelvuldige lof te verkondigen. Nou, geliefde, dat eren van God is niet alleen gelegen in de lofprijzingen die daar opklimmen uit Sion's zalen. Nee, maar juist in de diepte van 's mensen verlorenheid. Uit de diepte roep ik tot u, o God. Daar heb je nou het eren van God. Het eren van God is gelegen in de aanroeping van zijn naam. Niet als een extra, maar als je niet meer anders kent. Vanuit de diepte van je verloren bestaan, vanuit de machteloosheid, roepen tot de machtige Jacobs. En juist in de diepte van 's mensen zwakte, in de afgrond van mensen machteloosheid, in de grootste smarten, daar treedt de sterke God aan de spitsen. Anders heb je hem niet nodig als de sterke God, als die sterke held. Maar Christus is een held die verlossen zal. Maar die treedt aan de spitsen. Als je daar ligt in je totale machteloosheid, in je totale verlorenheid, en je kan geen beweging meer goed doen, en je hebt op alles de dood leren schrijven, dan komt hij. Ja, dat had hij beloofd. Roep mij aan in de dag der benauwdheid. En ik zal, niet misschien, ik zal u eruit helpen. En gij zult mij eren. Daar is de mens niks en God alles. Ook in het leven de dankbaarheid. Maar daarom zegt Paulus, wij worden altijd in de dood overgegeven om Jezus wil. Anders geef je God de eer niet, moeder. Nee. Dat is eraan verbonden. Want het lichaam der zonde, dat is maar een dood lichaam. Maar je moet er nog een ogenblik in verkeren. Om als een gegrepene des vaders de lof, de veelvuldige lof des Heren te verkondigen vanuit de dood van je eigen bestaan. Doch zie, we leven. Omdat hij leeft. Ik leef en gij zult leven. Ja. Dat is de ere Gods. Christus, dat is de ere Gods. Daar is een mens niks en God alles. Ja, Gods volk is alleen sterk in Christus. Alleen als ze uit Immanuel leven. God met ons. Daar heb je nou in die drie woordjes. God met ons. Daar heb je nou de hele zaligheid. Meer hebt u niet nodig, want God met ons is alles. Met minder kan het niet. Maar meer hoeft niet en meer wil ik niet. Die mij eren, zal ik eren. En die mij woord bewaren, die zal ik ook bewaren in de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal. Die mij woord bewaren. Gods woord bewaren, dat doe je niet met een gesloten mond. Als de waarheid van het evangelie in het geding is en je kunt zwijgen, dan onteer je God. Of je nou 10 keer dominee bent of niet, dan onteer je God. Het leven der dankbaarheid, dat is vol van het bewaren van Gods woord. Van het bewaren van Gods geboden. Van het doel der schepping om God de eer te geven. Maar geliefde, denk er niet te gemakkelijk over om God de eer te geven. Want dan staat het te vrezen dat je je eigen eer op het oog hebt. Als een mens in Christus God gaat eren, dan is die mens eerst vernietigd. Dan is er sprake van hetgeen Paulus zegt. Ik leef, doch niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. En geliefde, voordat de mens de laatste adem uitblaast, dan is er al heel wat gepasseerd. Hè? Kunnen we lezen wat uit het getuigenis van Hanna. Nee, maar al die bewegingen onder de wet, die kunnen God niet behagen. Daarom moet de Heer je doden aan al die bewegingen. De Heer doodt en maakt levend. Nee? Hij doet er hellen nederdalen en hij doet weder opkomen. Daar heb je de wedergeboorte. Daar heb je de doorgang door de engelpoort. En vraag nou de Heer of die het je leren wil. Hè? Of dat je hem zou eren. Hè? Dat is het doel waarop je op deze wereld gezet bent. Dat is ons doel. En als het nou waar is in je leven, geliefde, als je dat nou mag kennen, dan moet je altijd, dan zal je altijd zeggen, ik moet er nog aan beginnen om God te eren. Heere, wanneer komt die dag dat ik uw aangezicht zal zien geprezen? Want hier zijn de beste werken maar met zonde bevlekt, geliefde. Gods volk komt er hier niet aan toe. En daarom heeft de Vader er een lam besteld, hè, om God te eren. Werp je zonde dan op het lam, jongen. Werp je zonde in dat graf van Christus. Zegene de Heere zijn eigen getuigenis tot roem zijns naams die heerlijk is. Om Jezus wil alleen. Amen. Heere, we hebben het weer mogen horen. Maar mocht gij het toepassen opdat we u zouden eren. In Christus. Want hij de lofzang gezongen hebbende, heeft de Vader op het hoogst verheerlijkt. O Heere, mochten we in hem begrepen zijn, opdat uw eer opklimmen uit het stof. Want gij wilt alleen door stof geëerd worden in Christus, die uit het stof is opgestaan, want zie, hij leeft. En die aan de ziel het leven geeft tot in eeuwigheid. Heere, mochten we u eren. Want gij zijt het zo waard om geëerd te worden tot in alle eeuwigheid. Gij zijt het zo eeuwig waard om alle eer te ontvangen. Van nu aan tot in der eeuwigheid. In Christus om Jezus willen. Dan gaan we nog zingen van Psalm 103 en daarvan het eerste zangvers. Psalm 103, vers 1. laten we dan eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieëne God, u zij alle de eer. Amen.